We gaan verder met de psalmen. Vast die Bijbel opzoeken, psalm 15. Dan zullen we eerst de Heer, het aangezicht van de Heer zoeken. Ja, Heer, omzien naar elkaar. Ook in een periode van vakantie, gelukkig, is er dan nog reactie uit de gemeente van, ja, wij weten hoe het gaat met die en met die. Dat we omzien naar elkaar, Heer, dat is zo'n goede zaak. Omzien in ontspannenheid, in liefde naar elkaar, liefde die niet uit de wereld gehaald kan worden. Liefde die we niet kunnen putten uit onszelf, maar liefde van Christus, van Jezus Christus, die door het werk van de Heilige Geest in ons gestalte krijgt. En dan is er vreugde. Vreugde ook in tijd van moeite, in tijd van strijd, maar ook vreugde dat we nu weer samen mogen komen, dat we het woord mogen openen. Heer, we willen buigen voor uw woord. We willen ons onderwerpen aan uw woord. En we willen luisteren naar uw woord. En dat kan niet, als we niet geleid worden door uw geest. Als u het niet bent, die het woord opent in onze harten. Die u het niet bent hier die mij leidt in deze prediking. Heer, dan zal het loos zijn, loze woorden. Heer, dan is de voorbereiding voor niets geweest, want dan heeft het geen kracht. Want de kracht is door de geest. En de geest maakt het woord krachtig en levend als een tweesnijdend zwaard. Toont ons opnieuw en telkens weer opnieuw, Jezus Christus en Jezus Christus alleen, zoals we alleen al in handelingen mochten zien hoe u, voorbereidend voor de Pinksterdag, alles in uw hand had. Heer, zo mogen we uitzien naar u, niet in angst en niet in beklemdheid, maar in vrijheid, in de verlossing van Christus en in vol verwachting en in geloof dat u ook in de tijd die ons in deze dienst nog rest, uw woord zult openen in al onze harten. Heer, werk in ons. Werk ons, Heer, in ons, zodat we meer en meer gelijkvormig worden naar Jezus Christus alleen. Amen. Zullen we het lezen? Een korte psalm, een psalm van David, psalm 15. Heere, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laat, in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert die de Heere vrezen. Hij heeft tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet. Hij leent zijn geld niet uit, niet op woeker, en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. Wie zo handelt, zal nimmer meer wankelen. Een psalm van David. De laatste keer, nog een poosje geleden, hadden we psalm 14. En psalm 14 en psalm 15 horen bij elkaar. En in psalm 14 lazen we dat David daar verkondigt als profeet en zichzelf niet uitschakelt, dat geen enkel mens goed is. Dat ze allen afgeweken zijn van God en God helemaal niet zoeken en later... Dan bevestigt Paulus dat in zijn brief aan de Romeinen ook nog eens. Geen enkele uitzondering. Niemand. Niemand is rechtvaardig. En als dan Petrus eindigt in psalm 14 met die machtige slotbede. Och, dat uit Sion Israëls renning daagde. Dan kijkt hij verder. En dan verwacht hij de ene, de waarachtige. Dan verwacht hij de verlosser, dan schreeuwt hij om redding voor Israël. En dan schreeuwt hij ook voor redding voor zichzelf. En dan bidt hij om verlossing van al de kinderen Gods van heden, verleden en toekomst. En ziet hij uit naar de koning der koningen, naar de mens Jezus Christus. Die eindeloze schreeuw, die eindeloze bede van David. O, kom toch Heer ons verlossen uit de ellende, uit welke ellende? Uit onze ellende van onze verdorvenheid en zonde. O ja, en dan mochten we de vorige keer toch ook weer horen in die Psalm 14, die machtige boodschap, dat stralende licht, die heerlijke verkondiging van de Verlosser horen. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, ook voor de heidenen. En dan zagen we daar al in Psalm 14 die machtige glans van de komende Messias die is gekomen en die weer zal komen. En dan komen we bij Psalm 15 terecht en dan kunnen we Psalm 15 eigenlijk een verdieping noemen en een nadere uitwerking van Psalm 14. Zo intens, zo groots. Nou, vrijwel alle Bijbelverklaarders van de psalmen, Spurgeon, Calvijn, maar ook de hedendaagse Benedict Peters, die geven een indeling aan alle psalmen. En ook bij deze vinden we dan zo'n opmerkelijke indeling. Soms kan je de psalm wel in vier of in vijven indelen en hier vind je een hele gekke indeling, misschien een vreemde. En dat is met vers 1 wordt een vraag gesteld in gebed en in de rest wordt het antwoord gegeven. Een vraag en een antwoord. De vraag die lezen we in dat eerste vers en dan volgt direct daarop het antwoord. Een vraag, Heere, wie mag verkeren in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg, is een vraag die retorisch is en die door alle eeuwen heen, door mensen, door gelovigen gesteld zou kunnen worden. Maar opmerkelijk is dat het hier David is die hier die vraag stelt. Maar hij vraagt het niet aan mensen. Hij gaat niet naar de priesters, hij gaat niet naar de hoge priester, hij gaat niet naar de geestelijkheid van zijn tijd, om daar deze vraag eens neer te leggen als een theologische vraag. Zoals jullie dat bijvoorbeeld zouden kunnen doen aan onze oudsten. Als onze oudsten. Oudsten, vertellen jullie eens wie mag verkeren in Gods tent. Vertellen jullie eens wie mag wonen op Gods heilige berg. Nee, zo doet David het niet. David laat alle mensen mensen zijn. En David gaat naar de Heer. Hij stelt de vraag aan de Heer. Wat vreemd eigenlijk. Je zou het toch eerder aan je pastorale medewerker willen vragen? Aan je geestelijke leider? Of aan elkaar misschien? Of op een Bijbelstudie? Aan de Heer vragen. David vraagt het aan de Heer. Heer, wie mag dat? Wat voor antwoord zou David verwacht hebben toen hij het bad? Waagt David het om de Heere te testen? Waagt David het om de Heere te toetsen? Stelt David de Heere een examenvraag? Stelt David aan God een theologische vraag? Heer, ik heb een theologische vraag. Of heeft David in het begin misschien gedacht, ik ga het eens aan de Heere vragen, met die gedachte van, misschien zegt de Heer wel jij, David. Jij, David, jij mag bij mij wonen. Dat is toch zo, mijn geliefde broeders en zusters. Laten we nou toch eens eerlijk zijn. Hoe vaak, ik wel tenminste, misschien ben ik wel alleen, dat geeft niet. Hoe vaak stellen we niet vragen aan een ander En ook willen we graag dat antwoord horen waar wij zo naar verlangen. Je hebt iets moois gemaakt. En dat laat je zien aan een ander. En dan vraag je van, hoe vind je het? En dan, wat verwacht je dan van die ander? Verwacht je dan van die ander die zegt, nou dat is toch een prul? Dat is niks. Dat is nul. Dat heb je slecht gemaakt. Ik heb ooit eens een boek geschreven en ik weet nu dat het een slecht boek is. Maar als je dan zo'n boek schrijft dan, en niemand heeft het gelezen, dan zegt hij, hoe vond je dat? En dan is iemand nog wel heel aardig. Zijn, ja, het was wel aardig. Maar je had toch eigenlijk verwacht dat iemand zegt van, dat is het. Het lijkt wel op dat boek van Tolkien. Zo goed. Zo zitten we toch in elkaar. Ik wel hoor. Hoe vaak heb ik preken gehouden in gemeentes. En dat je na de die zegt, nou dat hoop ik toch wel. Dat er toch zo wel 2 of 3 mensen naar me toe komen die zeggen, dat was een goede preek. En dan zit het bijna op je tong hè. Van, hoe vond je mijn preek? Stel David de vraag aan de Heer. Heer, wie mag wonen bij u? Heer, wie mag bij u wonen? Weet je wat zo merkelijk is? God antwoordt meteen. Direct. En het antwoord is vernietigend. Het zou een antwoord zijn wat wij niet zouden willen. Wilde David het? David buigt. David weet het antwoord. David hoort het antwoord. Geleid door de Heilige Geest. Volmaakt en hij schrijft het op. Zouden wij zo'n antwoord hebben opgeschreven? Heer. Wie mag wonen? Op Gods heilige berg. In Gods aanwezigheid. Oké, dat is goed. Hier is het antwoord. Hier is het antwoord. Oh. Ja. En dan wordt het stil. Je zou het een samenvatting van de wet kunnen noemen wat hier staat. David kende de wet. God antwoordt. Bij monden van David. Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is. En het antwoord eindigt zo intens. Wie zo handelt, zal niet meer wankelen. Toch is daar die bede van David. Maar wat bedoelt David nu eigenlijk? Met tent en heilige berg? Oh ja, misschien heeft hij gedacht aan de tabernakel en de komende tempel. Op de berg Moria, later Zion. Waar de tempel werd gebouwd. Misschien heeft hij gedacht aan de Olijfberg. Als dat het alleen zou zijn. Als David alleen maar gezegd had. Heer, wie mag hier in Jeruzalem op Sion verblijven of op de Olijfberg? Dan zou het psalmboek dicht kunnen slaan en plaatsen in de historie van de tijd. Dat is voorbij. Nee. Natuurlijk had David deze voorbeelden voor ogen, maar dat zijn symbolen, dat zijn metaforen van Gods eeuwig koninkrijk, van het leven voor goed en voor eeuwig in Gods aanwezigheid. Kort in krachten gesproken, wonen bij God en in die directe aanwezigheid van de eeuwige, almachtige God in het koninkrijk van Jezus Christus. En dan wordt het erg ingrijpend. Want de mens, want die mens, zoals Psalm 14 zegt, die is daarvan verstoten. Die kan daar niet leven. Niemand is rechtvaardig genoeg. Niemand wie kan zijn leven lang zo leven. Niemand handelt zijn leven lang zo. Dat is de voorwaarde. Wat we hier lezen in de verzen 2 tot en met 5, dat zijn de voorwaarden voor een mensenkind vanaf zijn geboorte tot aan het sterven. Zo moet die mens leven. En als die mens zo leeft, dan heeft God geen excuus. Als er een mensenkind is die zo leeft, zoals hier beschreven staat, dan mag die wonen bij God. Maar niemand voldoet hieraan. Ah, we weten het. We weten het. Het komt door de zondeval. Maar toch zegt de Bijbel nog iets. We maken een klein uitstapje vanmorgen. Zegt de Bijbel iets meer. En ietsje meer. Over Gods heilige berg. Gods tent. En slaat u met mij eens op die bekende profetie uit het boek Ezechiël. Ezechiël 28. Dat kleinood in de profeet, wat van de profeet Ezechiël, waar God als het ware een klein tipje van de sluier oplicht van een verleden, onbegrijpelijk diep, maar toch doet God een kiertje van de deur open en laat hij iets zien van enorme grootheid. Ezechiël 28 vanaf vanzelf. En dit lied. En daar lezen we: volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede waart gij, Gods hof. Allerhande edelgesteente overdekte u, je rode jaspis, chrysoliet en prasem, turquoise, chrysopraas, nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt, met geweldenarij. En met geweldenarij en gekwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbanden ik u en deed u weg. Gij beschuttende cherub van tussen de vlammende stenen. In eerste instantie gaat het over de vorst van Tyrus, maar hierin lezen we zoveel meer van die beschuttende cherub, van die machtige schapen engel die viel. En die was op Gods heilige berg, totdat er onrecht in hem werd gevonden. En God hem verbande en wegdeed van voor zijn aangezicht. In Jesaja 14, vers 12 en 15 vinden we het nogmaals. Die dramatische en voor ons mensenkindertjes onbegrijpelijke gebeurtenis van de Satan. En dan keren we terug naar de psalm, vers 2, de bede van David in vers 1. Wie mag er nog verkeren in Gods tent? En na de wezen dramatische val van deze cherub, die voortaan de Satan wordt genoemd, en deze naam voor eeuwig deze vervloekte naam voor eeuwig zal dragen, weten we dat deze cherub en zijn gevallen engelen nooit meer terug zullen kunnen keren in Gods tent en Gods heilige berg. Gelukkig maar, zouden we zeggen, zij verdienden lang. Maar het blijft niet hierbij, want we weten uit Genesis dat deze engel des doods geworden, in die dramatische val, de mensheid heeft meegesleurd naar de diepte van de hel. En kan geen enkel mens meer voldoen aan wat we verder gelezen hebben in Psalm 15. Want zelfs die waarheid waarover Psalm 2, de Psalm in vers 2 zegt, die waarheid spreekt in zijn hart. Zelfs dat kleine beetje waarheid spreken in je hart. Wie spreekt er altijd de waarheid? Misschien nog wel met de mond, maar niet met het hart. De uitspraak van Pilatus, wat is waarheid, gaat dan zeer diep. Als we terugdenken aan de recente gebeurtenissen in de wereld, in de Oekraïne, dan is alles wat daar gebeurd is, je wordt omvloerst en bedekt door leugen. Alles is leugen. Iedereen geeft de ander de schuld. Niemand heeft het gedaan. Niemand is schuldig. De ander heeft het gedaan. De waarheid. De gevallen mens is onder de slavernij gevallen van de leugen. Nou ja, misschien nog wel wat met de mond, maar niet met het hart. Wat vreselijk is het dan. Als je David hier hoort als mensenkind, als zondaar aan God vragen. Wie, Heer? Wie? Wie mag wonen op in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie, Heer? En dan krijgt David als eerste het antwoord. David, jij niet. Jij niet. Kijk maar. Een verdieping van de psalm die David eerder geleid door Gods geest schreef. En David ontziet zichzelf niet. Ja. Maar wat hadden wij graag willen horen? Dat David het antwoord had neergeschreven. Ja hoor, ik wel. Want dan was er ook voor ons nog hoop geweest. Was er voor een mens hoop geweest. Nu niet. Laten we maar eens kijken. Even kijken naar die versen 2 tot 5. Daar vinden we 11 voorwaarden. 11 punten waar de Heer tot David zegt. Ik geef je 11 punten. En hierin is de psalm niet compleet, niet volledig. Het is een samenvatting. Het is een opnoemen van belangrijke punten in het leven. En dan lezen we ze nog eens. Ik heb ze samengevat. Iedereen die bij God wil kunnen wonen, die moet onberispelijk wandelen. En die moet zijn leven lang een onberispelijk, wat wil zeggen zondeloos leven leiden. Die moet altijd doen wat recht is. Altijd waarheid spreken vanuit het hart. En niet alleen maar met de mond. Niet lasteren. Ook niet een heel klein beetje. En de medemens geen kwaad doen, geen smaad op de ander laden, niet roddelen. Ook niet als die persoon in kwestie er niet bij is. Verwerpelijke daden verachten en dus ook niet gaan goed zitten te praten. Eren degene die God vrezen. Je gedane belofte altijd nakomen, ook als het je schade oplevert. Je geld niet uitlenen tegen hoge rente en gaan speculeren op beurs of andere vormen van gokken. Je op geen enkele manier laten omkopen. En de slottekst zegt, de volheid aan. Dat ieder mens die zo wankelt, die zal nooit wankelen. Altijd onberispelijk wandelen. En altijd doen wat goed is. Wat recht is. En deze mens, als er een mens is die zo leeft, dan kan God die niet weigeren. Want God is rechtvaardig. En tegelijkertijd is het tegenovergestelde ook waar. Wie op een of andere manier hier faalt, kan nooit leven in Gods eeuwige nabijheid. En als wij vandaag hier zouden weggaan door deze deur en we zouden deze boodschap in de wereld verkondigen, dan was er geen hoop. Voor ons niet. En voor niemand niet. En toch is er een mens. Toch is er een mens. We kunnen niet eens zeggen dat er een mens is geweest. Er is een mens met een hoofdletter. En niet David. Er is een mens die nu woont op Gods heilige berg. Er is een mens die nu woont in Gods tent. En in dit opzicht kunnen we deze psalm profetisch messiaans noemen. In dit opzicht kunnen we zeggen, David zet hier die al absolute voorwaarden neer, maar hij zingt van Jezus Christus. Want waarom zou anders David deze psalm hebben neergeschreven? Als er geen hoop was. Als er niemand was. En hij zichzelf veroordeelt. Wat voor zin heeft het om deze woorden dan neer te schrijven? Om alleen maar te zeggen van er is geen hoop. Want wist hij toch al. Waarom dan schrijven? David schrijft. Hij zegt, want er is hoop. Nee. Neemt u eens deze 11 punten mee. En lees het evangelie van Jezus Christus, alle 4. En probeer eens te vinden in het evangelie de getuigenis van de apostelen. We hebben vanmorgen al handelingen gezien hoe de Heer die 12 apostelen weer samenvoegt. En later komt Paulus erbij. Lees eens in de evangelie en toets de mens Jezus Christus op deze 11 punten. En probeer te ontdekken waar Christus ooit 1 keer heeft gefaald op deze 11 punten. Wat zien we dan? En we staan zo vaak en veel, en dat moet ook stil bij de laatste 3 jaren van Jezus' leven, waar hij dient als profeet en als hoge priester aan het kruis van Golgotha. Maar Jezus Christus heeft ongeveer 33 jaar als mens onder ons gewoond. En over die periode van zijn geboorte tot aan zijn bediening staat niet veel en toch zoveel in de evangelie. Zo heel veel in die enkele zinnen. En als we naar Lucas 2 vers 51 gaan, dan staat daar en hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hen, Jozef en Maria, onderdanig. Ja, zelfs zijn achterblijven in Jeruzalem, daar hebben we op de Bijbelstudie eens even bij stilgestaan, dan kunnen we zelfs Jezus niet verwijten van ongehoorzaamheid, maar kunnen we zeker Maria verwijten van ongeloof. Want ze wist wie hij was. Gaan we niet verder op in. Markus 6 vers 3, waar de mensen dit zeggen, is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En we horen zijn zusters niet bij ons. De timmerman. Vermoeden we dat Jozef niet oud is geworden, jong is gestorven. En dat Jezus als oudste van het gezin gewoon dat timmerbedrijfje voort heeft gezet om het gezin te voorzien van de nodige inkomsten. Zo gewoon. Zo heel gewoon. Want toen Jezus begint in zijn bediening, dan zeggen de mensen, hé, die kennen we toch? Dat is die man die dat stond te schaven en te schuren en te zagen en te timmeren. De timmerman. Daar moet je niks geestelijks achter gaan zitten zoeken. Zoals sommigen wel doen. Ja, hij was een timmerman, want hij timmerde daar al aan het koninkrijk van God. Wat? Nee. Zou gewoon de mens Jezus maar volmaakt. Zelfs als hij weet en groeit naar zijn bediening toe en weet wie hij is, dan doet hij wat er gedaan moet worden. En pakt hij de hamer in de bijtel op. Dan gaan we dan naar die 11 punten uit het psalm. Dan kunnen we met een amen zeggen, hier hebben we een mens. Een mens. Die mocht wonen en mag wonen in Gods tent. En mag wonen op Gods heilige berg. En daar woont hij nu. En weet u wat het grootste wonder nu is? Dat deze mens, Jezus Christus, niet naar de aarde is gekomen en een zoon van God die mens werd, om die woorden hier uit de psalm dan nog eens eventjes stevig te onderstrepen, door zelf het juiste voorbeeld te geven en te zeggen, kijk, ik heb hier nu geleefd, ik heb jullie laten zien hoe het moet, en nu jullie, ik ben mens geworden, ik heb het jullie laten zien, zo moet het, en nou jullie. Er zijn er hier onder ons, die zijn geslaagd voor een examen. Rick is er niet, maar Rick gaat werken. Dus eigenlijk heeft Rick zijn examen gedaan. En zijn leraar die zegt nu, van zo, nu weet je hoe het moet. En nou jij. Ik meen dat Rick ook nog timmerman wordt. Dus in dat opzicht wordt hij ook nog navolger van Jezus. Nee. Jezus heeft zo geleefd, opdat hij deze wet zou vervullen. En hij is gegaan naar het kruis van Golgotha, om onze plaats in te nemen. En zoals je heel vaak hoort tegenwoordig, overal van ja, Jezus is gekomen om te sterven voor onze foutjes, voor als we eens een keer op onze duim slaan, of het verkeerde latje meten. Nee. Jezus heeft de wortel weggenomen. De wortel van het kwaad heeft hij weggenomen. Hij heeft het kwaad met wortel en tak uitgeroeid. Door zo te leven en te sterven en op te staan. En dan komt die machtige boodschap uit de psalm weer opnieuw naar ons toe. Heer, mogen wij wonen bij u? Nee, zegt de Heer. Alleen als je buigt voor die ene mens. Waar het antwoord ja klinkt. Jezus leefde zo. Om hiermee die totale mensheid te veroordelen? Nee. Ja, toch. Ook een ja. Nee. Voor al die mensen, de uitverkorenen die door het evangelie van Jezus Christus gegrepen worden. en door het werk van de Heilige Geest tot wedergeboren te worden, gebracht. Waar Jezus zelf door zo te leven en te sterven en op te staan de wortel van het kwaad heeft weggenomen. Ja, zegt God. Ja. Als wij dan de psalm lezen en we zeggen tot de Heer, Heer, wie mag wonen? Dan zegt God, zo moet je leven, maar dat kun je niet, maar Jezus heeft voor jou zo geleefd. En nu is het voor jou, is het voor u. Ja, jij mag wonen, u mag wonen op mijn heilige berg voor eeuwig en voor altijd. Ja, is het antwoord voor David, maar niet op grond van jouw werken. Maar op grond van Christus alleen. Als u tot wedergeboorte bent gebracht door het werk van de Heilige Geest. En je zegt met David, Heer, mag ik wonen bij u? Ik voldoen niet. Dan zegt God, ja, want hij heeft die voorwaarden die hier in de psalm opgeschreven staan. Door de profeet David heeft hij volbracht. Voor u, voor mij, voor jou. Ja. Wat is het heerlijk, mijn geliefde broeders en zusters, als je deze psalm leest en je schrikt, dat je vanuit het evangelie het antwoord van Jezus Christus mag horen en ontvangen. Ja. Ja, jij mag wonen. U mag wonen. Voor eeuwig. Op mijn heilige berg. En daarbij, genade op genade. De Satan moest ervan vertrekken. Voorgoed. Wij mogen er naartoe. Voor eeuwig. Je zult er nooit, nooit, nooit meer van verdreven worden. Omdat die ene mens, Jezus Christus, daar al is. En het huis is bereid voor ons. Maar het is ook nee. En iedereen die het evangelie van Jezus Christus afwijst en verwerpt, zal aan deze voorwaarden moeten voldoen. En dan is het nee. Nee. Absoluut niet. Wie Jezus Christus en het evangelie verwerpt, en die zal dan vragen, Heer, wie mag verblijven aan het einde van het leven? Jij niet? Jij niet. Ben je al tot Christus gegaan? Het werk van de Heilige Geest tot wedergeboorte gebracht? Ja? Hoe kun je er ja op zeggen? Alleen op grond van Jezus Christus alleen. Je kunt ja zeggen. En betekent dan dat we nou zomaar verder kunnen leven? Nee, want dan keren we als het ware als wedergeboren kinderen van God in terug naar de psalm. En zeggen, Heer, u zegt er toch wel wat. Heel wat. Maar dan is het niet dat wettische, niet dat krampachtige, niet dat angstige meer. Dan zeg je, Heer, ja, ik weet het, ik mag wonen op uw berg, maar ik zou zo heel graag zo willen leven. Dan groeit langzaam dat verlangen in onze harten en de ene keer is het sterker als de andere keer. Dat verlangen van gelijkvormig worden aan de Zoon. Is het niet van, oh ja, maar ik moet dat toch eigenlijk ook? Nee, Heer. Zo wil ik worden. Ja. En dit vanuit dat diepe, door de Geest geleide verlangen. Dat verlangen wat maar alsmaar meer groeit in onze harten. Dat verlangen die Christus meer en meer lief te hebben door diezelfde liefde van Christus. Daar ligt de sleutel. Daar ligt de wortel. Spreuken 12 vers 12b zegt, maar de wortel van de rechtvaardige brengt vrucht voort. Wat is die wortel dan van de rechtvaardige? Wat is uw wortel geworden? Wat is mijn wortel geworden, nou die oude wortel eruit is? Die wortel is Christus en Jezus Christus alleen. En die wortel, zegt Spreuken, die wortel van de rechtvaardige, de wortel van de rechtvaardige met een hoofdletter van Jezus Christus, die brengt vrucht voort. Is die wortel al in uw hart? Jezus Christus alleen. En wat keren we het dan vaak om, niet? Oh ja, willen we bewijzen? Willen we onszelf bewijzen naar Christus toe dat we hem lief hebben? En dan willen we ons uit eigen kracht wel maar weer inspannen om die voorwaarden te voldoen. En dan zijn we weer met het zweet des aanschijns bezig om Jezus te bewijzen dat we het toch wel goed kunnen doen. En dan redden we het maar weer niet. Nee, ga maar naar de wortel. Ga maar naar Jezus Christus. Ga maar naar hem, lees zijn woord. Daar ligt die wortel. En die wortel is standvastig. Die wortel is eeuwig. Die wortel is volmaakt. En dan zullen we levensheiligen ging navolgen en dan zullen we vrucht gaan dragen. Onbemerkt in ons leven vaak. En het is Jezus die dat in ons werkt. En als we dan later, als we de Bijbel lezen, we komen weer bij deze twee psalmen. Dan mogen we met een dankbaar hart ons blik naar boven richten en zeggen, Heer, die wortel is eruit. U bent erin. Dank u wel. En David juicht al eeuwen voor Gods troon. David is al eeuwenlang in Gods tent. David mag al eeuwen wonen op Gods heilige berg. En David weet nu ook zeker, door Christus alleen. En zo mogen we deze dienst weer eindigen. En die ene naam boven alle namen, Jezus Christus alleen. Ja, Heer, het is goed om vanmorgen ook in deze prediking vanuit de psalm weer ons even de schrik om het hart te laten slaan. Even terug. Even kijken. Even meebidden met David. Even het antwoord horen. Even weer teruggebracht worden naar de grond. De diepste bodem van de put, waar we onszelf ontmoeten als onmogelijk. Om daarna, Heer, vanmorgen weer ook in de voordienst de naam boven alle namen te horen, de mens Jezus Christus, die tegelijk God is, dat er maar één hoop is voor ons, Jezus die de wortel van het kwaad door de kruisdood heeft weggenomen. Weer opnieuw, zondag aan zondag, jaar in jaar uit, steeds weer opnieuw te horen, Christus, Christus, Christus alleen. Heer, als we dan in gesprekken horen van dat mensen in gemeentes zitten, waar ze zeggen, oh, we weten niet meer hoe het moet, daar staat altijd maar de mens centraal. O Heer, behoed ons ervoor dat wij onszelf centraal gaan zetten. Maar altijd weer u en u alleen. U bent onze wortel. U bent het recht van ons bestaan. U brengt ons thuis. In Gods heilige berg. In Gods heerlijke woning. Zo eindigen we deze prediking met een dankzegging. Heer, dank u wel. We willen nog even kort voorbeden doen. Voor allen die met vakantie zijn of door andere redenen er niet kunnen zijn. O Heer, brandt het ook in hun harten. Jezus Christus alleen. In hem leven wij en in hem sterven wij. Als Paulus zegt, het leven is met Christus en het sterven gewin. Amen.